Want een kerk die heeft gezegd, Israël komt nooit meer overeind, die zit natuurlijk met Romeinen 9 tot 11 helemaal in de knoop. Want daar zegt Paulus heel uitdrukkelijk dat er maar een gedeeltelijke verharding op Israël is, dat ze besloten zijn onder ongehoorzaamheid om ons het wil, en dat straks als wij binnengaan, gans Israël behouden wordt. En de christelijke kerk heeft ze al 2000 jaar afgeschreven. Ze kunnen nooit meer Romeinen 9 tot en met 11 uitleggen. Of ze moeten Israël erkennen, een van die twee. Ik begrijp heel goed dat die dokter, uitnemend mens, ongelofelijke kenner, zo geweldig. Als die man begon, hij kwam binnen, had hij altijd zo los in zijn zakje een klein testamentje. En het legde hij neer en dan ging hij zitten bladeren. En dan zag ik hem denken, hoe kom ik weer deze uren door? En denkt hij, nou weet je wat, ik ga hier maar beginnen. En dan ging hij beginnen en dan ben je ademloos. Want dan pakte hij een woord en dan pakte hij daar en pakte hij daar. En dat was allemaal kennis zo uit zijn hoofd. Ik geloof nooit dat hij zich voorbereid had. Dat wist hij zomaar. Dat is ongelooflijk wat hij dan zo even in vogelvlucht liet zien. Alleen Romeinen 9 tot 11, daar wist hij geen raad mee. Sprak hij niet over ook. Laat staan dat hij misschien begreep wat Romeinen 7 is. Romeinen 7, dat zou je voor eens en voor altijd moeten weten. Daar schrijft Paulus over de tijd dat hij nog Saulus was. En dat hij als kind groeide en onder de wet kwam. En dan beschrijft hij hoe iemand die ongelooflijk probeert de wet te houden, met de dag ellendiger wordt. Want toen het gebod kwam, gij zult nu begeren, toen ging ik ineens begeren. Of was het, toen ontdekte ik hoe begeerig ik was. En daar kon er niet meer van afkomen. En zo van alle dingen. Hij is dan bezig met een mens, Saulus van Tarsus, onder de wet. En hij eindigt met, wie zal me verlossen uit dit lichaam des doods. En dan roept hij uit, in de concordante vertaling, zoals het er ook staat in de grondtekst, genade, genade. Maar omdat we dat niet begrijpen, hebben we dat weggelaten in deze tekst. Maar er staat genade, genade verlost me. Alleen me onverdiend. Ik kan de wet niet houden. Een Jood kan de wet ook niet houden. Israël zal op een dag ontdekken schuldig te zijn aan de totale wet. En zal door genade behouden worden. Net als wij. Precies en er. Als ze zien wie ze hebben doorstoken, als ze op de borst willen slaan, zullen ze ineens weten, we hebben onze verbondsgod gedood, gekruisigd. Dat was Jezus. Hij was de Heer van het Oude Testament die met ons een verbond sloot. Mens geworden. En we hebben hem niet herkend. We hebben hem aan het kruis genageld. Onze Yahweh, waar we de naam niet van durven uitspreken, hebben wel door de Romeinen laten kruisigen. En dan zal Israël niet door de wet te houden, maar door genade het koninkrijk binnenkomen. En op één dag zal de Heer de zonde van zijn hele volk wegdoen. Nou, als Paulus in het conflict ligt met die wet, omdat hij de genade heeft ontdekt, schrijft hij Romeinen 7 en daarna schrijft hij Romeinen 8. Dat is als Gods Heilige Geest heeft woning gemaakt in de mens, in hem, door genade. Maar als hij in dat conflict van een mens onder de wet, schrijft hij Romeinen 7, en dan is hij bezig met, die wet is goed. Maar gaat het goede mij dan doden, schuldig verklaren? Want het is toch als de wet houdt, mag je leven. Zo is hij opgevoed. En als ik hem niet hou, ben ik de dood schuldig. Is dan het goede van God? Was het goed dat hij de wet gaf? Wat is dan de functie van de wet? He, daar is hij mee bezig. En dan zegt hij in het 13e vers. Is dan het goede, is dan de wet, die op zich goed is, mijn dood geworden? Volstrekt niet. Mag dat niet geconcludeerd worden? Het is een foute conclusie hoor, zegt hij. Maar de zonde heeft, en daar moet je op letten, dat wil ik toch erbij leren, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt. Opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Dat is eerst wat ik u wil meegeven. Dat is een parel. Dat is een parel. Waarvoor diende de wet? Je dacht toch niet dat God ooit heeft gedacht dat Israël de wet zou kunnen doen? Maar God heeft die wet gegeven opdat zonde zou blijken gemeen te zijn. Zondig te zijn. Het uitdagende van de zonde aan de kaak te stellen. Daarvoor heeft God de wet gegeven, zegt Paulus. Een voorbeeld geven. We zitten hier in de kapel. Ik vind dit een fijne ruimte. In deze ruimte heb ik met oneindig veel mensen gebeden. Oh, zo lang. Al 15 jaar, denk ik. Grond hiervoor is echt nat geweest. Van tranen. En dan zeg ik het netjes, want ik zou erbij moeten zeggen, ook nog van snot. Maar dat is allemaal hier in de kapel gebeurd. Nou, verbind je nou dat ik zou zeggen, in deze kapel waar we bijbelstudie doen, waar we stille tijd houden en avondsluiting, hier mag je niet op de grond spugen. Maak ik een gebod dus, hè? Want ik wil het vergelijken met wet, hè? God gaf de wet aan zijn volk. Wetend dat ze niets zouden kunnen volbrengen. Want dat was niet de bedoeling voor de wet. Als dat Gods bedoeling was, zou God met de wet gezondigd hebben. Want dan was dat mislukt. Maar God gaf die wet, zoals ik nu zeg. Hierop moet je niet op de grond spugen. Verbeer dat er nou iemand komt, die op de grond spuugt. Dan is door mijn gebed, de gebod, niet spugen, gebleken dat hij helemaal maling aan me heeft. Met dat spugen doet hij nog iets meer. Dan slaat hij me in mijn gezicht. Feitelijk is dat. Dus door te zeggen, hier moet je niet op de grond spugen, wordt een overtreder gekend als iemand die helemaal maling aan je heeft. En je zo op je hart rapt. En dat was de functie van de wet, Paulus. De wet was niet bedoeld om te houden, maar de overtreder der wet, die sloeg feitelijk God in zijn gezicht. Had maling aan hem. En daar zit, dacht ik, dat geweldige wat Paulus hier leert. De wet is gegeven niet om ons te doden, maar opdat zou blijken hoe zondig de zonde is. Hoe zondig de zonde is. Als je toch van je kind houdt en als je kind toch van jou houdt. En je zegt, luister eens, dat moet je niet doen. Dan zeg je dat toch om je kind te bewaren. Als je kind door de rode lichten gaat, dan krenk je ze toch heel diep. Je hebt maling aan me, terwijl ik zo van je hou en je wil beschermen. Je slaat me eigenlijk midden in mijn gezicht ermee. Door de verboden heen te gaan, die ik geef, omdat ik van je hou. Zo in dat vlak lag de wet. Dus niet het goede is mijn dood geworden, maar door die wet blijkt zonde in me, die ik helemaal niet in de gaten had, een gemene belediging tegen God te zijn. Dat heeft de wet gedaan. Dus die wet heeft mij geleerd dat zonde in mij duidelijk gaat maken, o God, zo gemeen ben ik. Dat heeft hij me geleerd. Dat heeft de zonde die in me woont, heeft dan bewerkt dat ik in de gaten krijg hoe goed de wet is. De in mij inwonende zonde. Die zonde die zit daar niet neutraal te zitten, maar die zit iets uit te werken. Hij maakt dat je eigen wil doet en je niet wil storen aan de liefdevolle aanwijzing. En daardoor blijkt die wet duidelijk te maken, je hebt helemaal maling aan me, je houdt niet van me. Dat is de diepste zin. Als ik u hier vraag om in deze kapel niet op de grond te spugen, en er komt iemand naar voren en die zegt, dan spuugt u op dat moment me verachtelijk in mijn gezicht. En dat is wat dan bewerkt is, doordat ik dat gebod gaf. Nou weet ik hoe jij over mij denkt. Je hebt me niet lief. Dat is de functie van de wet geweest. Aan dat volk. En het volk heeft een wetsbetrachting opgebouwd. En eigenlijk blijkt iedere keer dat ze maling hebben aan hem die hem geeft. En een overtreding heet daarom ook een krenking. Een krenking. Het is staan op het vaderhart. Het is een pijn doen. Dat is eigenlijk, dat blijkt door de wet. Dat bewerkt de zonde in me. Die bewerkt dat ik me niet aan die wet stoor. En ineens ontdekt, dat komt omdat ik degene die de wet gaf niet lief heb. Hetzelfde als geliefd geloofskind. Een geliefd geloofskind is een gehoorzaam geloofskind. Een opstandig geloofskind, daar kan je wel van houden. Maar het is niet geliefd hoor. Want het veroorzaakt ongelooflijke ellende. Als je vrouwen hebt die achter mannen niet zich willen schikken onder het woord van God, dan heb je zieke plekken in de gemeente. Dat is gewoon zo. Even verder met ons Bijbelvers van Romeinen 7. Als het gaat over de functie van de wet. De wet heeft een diepe zin en Paulus openbaart dat. Nou wordt de overtreding brutaal. Nou wordt het een krenking. En dat wordt door de wet dan vastgesteld. Opdat de zonde zou blijken bij uitstek zondig te zijn. Dat is ook het kruis, wat het kruis van de Here doet. Golgotha, het vloekhout. Daar zitten verschillende aspecten aan, maar één aspect, ja, er zit veel meer aan, maar één aspect is, daar blijkt de ware aard van de mens. In de samenballing van haat tegenover de Heer, blijkt zijn aard. Zowel van Jood als van heiden, hè? De Joden leverden over aan de heidenen, aan de Romeinen. En de Romeinen voltrokken het vonnis. Jood en heiden zijn beide schuldig eraan. Op Golgotha openbaart God wat er in de mens verborgen zit. Zo doet ook de wet dus niet zonde kennen, maar zonde bij uitstek zondig zijn. Het wordt een krenking, de overtreding ervan. En dan staat er in het 14e vers. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter, accent op ik. Ik echter ben vleeselijk. Verschacherd. Onder de zonde. Eigenlijk staat er dat woord, verschacheren. Verhandeld is het nette woord, maar er staat een verschacheren. Dat is een beetje onoorbaar handelig eigenlijk. Verschacherd onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want niet dat wat ik wil, zet ik in een daad om. Wat ik haat, dat doe ik. Indien ik nu dat doe, wat ik niet wil, bevestig ik dat de wet voortreffelijk is. Nu bewerk ik het niet meer, maar de mij inwonende zonde bewerkt dat. Bewerkt dat ik tot de diepe overtuiging kom dat de wet goed is en dat ik niet deug. En dat ik constant vader krenkt in zijn vaderhart. Door aan zijn aanwijzingen voorbij te gaan. Op het moment dat ik zeg, niet spugen in de kapel, en u spuugt in het openbaar in de kapel, op dat moment slaat u mij in het gezicht en geeft u te kennen dat u totaal maling aan me hebt. Nou wordt het beledigend. En dat is door de wet dan vastgesteld. Zo zegt Paulus het. En wat heeft dat nou bewerkt? Dus iets wat inwoont, zit niet stil in een hoekje enzovoort, maar werkt iets uit. Werkt iets uit. Dat is hetgene wat ik u hierin wilde laten zien. En dan gaan we kijken naar een andere plaats waar staat over dat inwonen. Niet een inwoning op een achterkamertje, maar iets wat aanwezig is en zijn Zijn invloed, zijn aanwezigheid doet gelden. Bewaren door Heilige Geest die binnenin ons woont. Dat wil zeggen, die werkt iets uit. Die is in ons aanwezig als de aanwezige. Romeinen 8 vers 11. Dan is het niet meer Saulus van Tarsus onder de wet, maar Paulus, die laat zien hoe geweldig antwoord God heeft op mensen die onder de wet hebben gestaan. Namelijk door zijn Heilige Geest te geven. En dan staat er in het 11e vers van Romeinen 8. En u weet, ik heb dat geleerd op de dinsdagavond en ik beveel u de banden aan van de dinsdagavond, als u die niet volgt. Als u echt mee wil studeren, dan zou u de banden van dinsdagavond moeten beluisteren. Woensdagavond is de toerusting, zijn speciaal onderwerpen, maar we zijn al 5 jaar bezig. We zijn al over de 250 banden, denk ik. We zijn al 5 jaar bezig met de Romeinenbrief. Die brief die in de loop der eeuwen altijd voor een totale omwenteling in de kerk heeft gezorgd. Kerkhervorming. Die brief die in onze eeuw 3 keer door Bart is geëxegetiseerd. Die brief die alles aanreikt wat u nodig heeft om Gods heilshandelen te gaan verstaan. Wat het is onder de wet, wat het is zonder wet. Nou, wat het is door rechtvaardiging der zonde te mogen leven. Wat het is om Gods geest inwonend te hebben. In je te hebben wonen. Dan staat er in Romeinen 8, staat een keer of 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer. Nou, misschien komt er dadelijk al iemand die zegt nee hoor. Want vanaf vers 18 staat het nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. He, dus ik geloof dat Paulus zo'n 14, 15 keer zegt in Romeinen 8, want. En want, dat is een redengevend voegwoord. Na want komt dus de reden waarom het tevoren gestelde zo is. 8 keer of 14 keer zegt Paulus, want. Hij omkleedt met redenen dat geweldige wat hij stelt in Romeinen 7 van een mens onder de wet. Want, komt de Heilige Geest, die binnenin je woont. Wat is inwonen? Aanwezig zijn en iets uitwerken. En door Heilige Geest die binnenin je woont, bewarend dat wat je toevertrouwd is. Wat bewarend? Het uitstekende dat ver uitsteekt boven alle andere zaken. Waar je zo ongelooflijk op gericht moet zijn om dat vast te houden. Omdat het onder zo'n druk staat van alle mengevangelies, van alle mogelijke wind van leer. Timotheus, mijn erfenis, is dat je gezonde woorden hebt. Een keur van gezonde woorden. He, ik ben aan het lezen niet toegekomen, maar misschien komen we nog wel om daar dieper op in te gaan. En dat bewarend door Heilige Geest die binnen in je woont. En die moet je niet monddood maken, maar die moet zo in je aanwezig zijn, dat die ook je kan leiden. He, en nou gaat Paulus na 13 keer redengevend voegwoord gebruikt te hebben, gaat hij dan in het 11e vers zeggen, indien echter de geest daarvan in u woont, de geest die leven is vanwege de gerechtigheid, indien heilige geest in u woont, indien is niet voorwaarde. Dat is eigenlijk een woord waarvan je zegt dat veronderstelt een voorwaarde. Maar Paulus gebruikt hier een woord wat constaterend is. He, je zou dus kunnen zeggen, omdat Heilige Geest in u woont. Niet, als die niet in je woont, zo niet. Het is niet voorwaarde, maar het is constatering. He, moet je nou eens luisteren. He, in die stijl zeg ik het met mijn eigen woorden. Als nou Heilige Geest in je woont, jongen. En wat maak je nou te zorgen? Zo, in die redeneertrand is Paulus bezig als hij het woordje indien gebruikt. Daar moet je geen voorwaarden voor maken. Dat is vaststelling, constatering. En, indien echter de geest daarvan u inwoont, in u woont, moeten we voor het Nederlands vertalen, maar het is inwonen, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Nou gaat hij laten zien wat die geest heeft uitgewerkt in Jezus. Die was dood. Die was hartstikke dood. Ik gebruik echt dat woord erbij, omdat sommigen denken dat als je sterft, dat je dan naar God gaat. Maar Jezus was in het dodenrijk, zegt Petrus op de Pinksterdag. In Handelingen 2, vers 24. Hij was dood. En in zijn levendmaking was hij een proclamatie, een afkondiging aan de geesten die eertijds ongehoorzaam zijn geweest. Niet in zijn dood. Hij is niet gaan prediken tegen de geesten van doden. Maar in zijn levendmaking. Daarin zat een proclamatie aan al die ongehoorzame geesten. Ongehoorzaamheid loont niet. Kijk maar naar Jezus. Hij was dood. En hij is door Heilige Geest levend gemaakt. En dat is de proclamatie die Jezus ging tegen doden staan preken. Doden horen niks, die weten niks, die kunnen niks, die hebben geen overleg, die hebben niks. Jezus was in dodenrijk. Zo zegt de Bijbel het, Handelingen 2 vers 24. Alleen heeft zijn lichaam geen ontbinding gezien. En zijn opstanding was een proclamatie aan de geesten die eertijds ongehoorzaam was, 1 Petrus 3 vers 19, 17 tot 19. Staat ook bij, levend gemaakt naar de geest. Zo ging, dat was de proclamatie. Indien echter de geest daarvan in u woont, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, dan zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen, denk erom, er staat niet gestorven lichaam hoor, denk erom. Het ziet niet uit naar onze opstanding, maar het ziet uit naar onze sterfelijke lichamen, wat u en ik nu hebben. Door inwonende Heilige Geest. Dat is die kracht in me die in staat was om Jezus die dood was uit het graf, uit de doden te doen opstaan. Die is in mij om mijn sterfelijke lichamen, niet gestorven lichamen, door zijn inwonende, u inwonende geest, levend maken. Levend maken. Dat is niet een belofte voor dat je later zal opstaan, maar dat is een belofte voor nu. Als Heilige Geest u inwoont, dan zal hij uw sterfelijke lichaam levend maken, in gemeenschap brengen met Christus, met de verheerlijkte Heer. Dat is een ongelooflijke kracht, om van stervelingen die in een gebroken relatie met God staan, om die in relatie met de Heer te brengen, terwijl ze nog in hun sterfelijke lichamen zijn. Terwijl er iedere dag nog aan hen getrokken wordt naar beneden. Terwijl ze iedere dag aan de buitenkant zien dat ze vervallen, als ze tenminste eerlijk kijken. En nochtans niet ontmoedigd wordend, omdat van binnen de mens van dag tot dag vernieuwd wordt. Dat is het geweldige, dat is het geweldige. En je zou haast kunnen zeggen, een gelovige die zich dat bewust is, wordt niet iedere dag ouder, maar iedere dag nieuwer. Dat zou je mogen zeggen. Dan ben ik bezig met 2 Korinthe 4, ik denk zo ongeveer het 17e vers. Dan pak het er maar eens bij even, gewoon omdat het fijn is al die dingen te bekijken in hun verband. He? 2 Korinthe, het volgende Bijbelboek. Korinthe heeft 2 brieven. En dan hebben we de 2e Korinthe, het 4e hoofdstuk. daar staat dan dat geweldige in het 16e vers. Daar staat daarom, redengevend voegwoord, om datgene wat ervoor gezegd is. Eigenlijk zou je dat erbij moeten lezen. We hebben een schat in de aarde vaten. De heerlijkheid van Christus weerspiegelend. Harten die duister waren, heeft God van gezegd, licht schijnen uit de duister. Uit de duister. Heel gek. Wij laten al het licht schijnen in duister. God laat het uit duister schijnen. Dat is heel bijzonder. Licht is namelijk trilling van lucht. Als je lucht in trilling brengt, wordt het licht. God laat een duister hart, laat die trillen en licht worden door de Heilige Geest. Dat is iets ongelooflijks. Licht schijnen uit de duister. Hij heeft het doen schijnen in onze harten. In het 16e vers 2 Korinthe 4 staat, daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Hij is bij machte om uw sterfelijke lichamen, dat zijn de lichamen die we nu bezitten, die iedere dag ouder worden, om die door Heilige Geest die in ons werkt, in dezelfde mate als de Heilige Geest die Jezus uit de doden opwekte, om onze sterfelijke lichamen levend te maken. In relatie te brengen met God door inwonende geest. En daarom kan het me niks schelen. Al vervalt de uiterlijke mens, maar het kan me alles schelen dat de innerlijke van dag tot dag beheerst wordt door de geest van God die als een kracht in me woont. Zo zou ik het kunnen vertalen. Inwonen is niet een inwoningje op een achterkamertje. Maar inwonen is, hij is de hoofdbewoner. En hij heeft het in mij voor het zeggen. En dat is die kracht die me tot gehoorzaamheid brengt aan zijn wil. Met alle vallen en opstaan, de een wat meer, de ander wat minder, maar alle daarnaar verlangend. En dat brengt mij tot iemand die God gaat loven en prijzen. Tot een Timotheus, tot een geestelijk geliefd kind van Paulus. He, wat is Heilige Geest die in ons woont? Dat is Heilige Geest die in ons aanwezig is. En dan aanwezig met een hoofdletter A, want het is Gods kracht die in uw sterfelijke lichaam werkt. En dat is zo. Dit is medicijn voor alle mensen die neerslachtig zijn. Die gedrukt zijn. Die soms zo gedrukt zijn dat ze lichamelijke kwalen gaan ontdekken. Omdat de geest neergebogen is. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Dat is eigenlijk een voorwaarde om lichamelijke kwalen te gaan constateren. Een verslagen geest. Een psychosomatisch kwaal. Als je nou gaat ontdekken dat geweldige evangelie naar Paulus, dan is dat om uw sterfelijke lichamen van dag tot dag te vernieuwen. Dan word je God gericht in een levende relatie met de Heer en dat is de meest gunstige lichamelijke conditie. Dat is psychosomatisch is dat. Dat is dus wat wij, als u dat nou zo noemen wil, is de genezing die er is, namelijk psychosomatisch. 70% van alle kwalen is psychosomatisch, zegt de medicus. Mag ik zo navragen? En wij kunnen, door inwonende Heilige Geest, kunnen we maximale conditie hebben voor ons lichaam. Als we gaan beseffen wat die innerlijke kracht die in ons is, uitwerkt. Ik heb een bandopname, maar het is veel te mooi weer natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar ik heb hem destijds gemaakt, ik zou hem eigenlijk even voor moeten kijken nog. Maar ik heb een bandopname, omdat mensen dan denken, heden ten dagen, dat er alle mogelijke wonderen, dokters en strijkers en magnetiseurs enzovoort, wel kunnen genezen, omdat wij dan niet die tekenen en wonderen meer hebben, komen ze daar terecht, komen ze bij de occultisten terecht. En ik heb een bandopname van Mesmer. Mesmer, dat is de grondlegger van het magnetisme. En daarin geeft hij aan wat hun kunnen doen. Wat een magnetiseur kan bereiken in lichamelijke kwalen. En dan als je goed oplet, als ik me goed herinner, want daar heb ik er speciaal voor opgenomen, dan stelt hij dat hij niet meer kan genezen dan psychosomatische kwalen. Hij werkt dus in hetzelfde terrein, maar niet door Heilige Geest, maar door occulte macht. En daarom is het in wezen wat er ook aan genezing komt, is altijd een geestelijke afgang, duisternis. En wat wij hebben, dat is Gods Heilige Geest die in ons woont en die een kracht is die Jezus uit de doden deed opstaan. En die vernieuwt ons van dag tot dag. De innerlijke mens. En hoe denk je nou dat hij dat doet? Dat doet hij door woord en gebed. Dat doet hij door dicht te schuilen tegen hem aan. Zodat heel dat denken vernieuwd wordt en dat de inwoner de hoofdbewoner wordt. En een bewarende macht is van God in u. Het zit zo eenvoudig. De aap van God heeft de imitatie. Hij kan niet een lichamelijke kwaal genezen. Dat kan hij niet. Kan geen magnetiseur. Dat zegt de grondlegger van magnetisme zelf. Wat een ongelooflijke misser. Laten we maar misser zeggen. Want als ik zonde zeg, denk u dat ik beschuldig. Maar wat een ongelooflijke misser dat we het kerkelijk gezien de Heilige Geest geen raad mee wisten en hem in de hoek hebben gezet. Terwijl als we het juiste onderwijs hadden gedaan, scheppen we de maximale voorwaarden door die inwonende Heilige Geest die ons van binnenuit, van dag tot dag vernieuwt. Wat zegt nou Gods heilig woord in Spreuken 4 vers 23? Dat is dan oud testamentisch. Spreuken 3 vers 24, er staat, neig uw oor, luisteren, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want mijn woorden zijn medicijn voor het ganse lichaam. Wat heb ik u geleerd van het woord van God? Naar Paulus, daardoor werkt Heilige Geest. Heilige Geest komt niet in u door handoplegging. Heilige Geest komt niet doordat u op de aarde kruipt. Heilige Geest komt door het horen van het gepredikte van die geweldige aankondiging van Paulus. Gaat Heilige Geest in u werken, dat is de innerlijke kracht om u van dag tot dag te vernieuwen. Ook al vervalt uw uiterlijke mens. In aansluiting met het Oude Testament, medicijn voor het ganse lichaam. Wie mijn woorden horen, wie zich buigt over mijn woord. Hoe wil u nou gevoed worden? Waarom zit ik nou zo achter het onderwijs aan? Toch alleen maar omdat ik u lief heb en u maximaal wil opbouwen totdat u volwassen bent erin. Heb je me niet meer nodig? Daar gaat het allemaal om. Opdat u van dag tot dag u niet laat ontmoedigen door dat wat uw ogen zien. Maar van binnenuit, van dag tot dag vernield wordt door inwonende Heilige Geest die het in mijn leven voor het zeggen heeft. Dat is zoiets geweldigs wat er staat. Wat is Heilige Geest die binnenin ons woont, zijn we mee bezig? Nou, we hebben 2 Korinthe opgezocht. Hè? We laten ons niet ontmoedigen. Maar we kunnen ook opslaan het 6e hoofdstuk. 2 Korinthe 6. Als Paulus met dat geweldige onderwijs bezig is aan de Korintiërs, aan de Romeinen, aan uiteindelijk aan u en mij, dan zegt hij in 2 Korinthe 6, vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? dat vult elkaar niet aan, dat sluit elkaar uit. Een ongelijk span, daar krijg je verschrikkelijke ellende van, weet u dat? Een span, dat was altijd iets wat de ploeg trok. En dat was in Israël verboden om in een ongelijk span te ploegen. Want dat was dierenmishandeling. Je kan niet een ezel naast een os zetten. Want dan leg je ze het juk op. Dat is een houten balk. Met aan allebei de kanten twee houten pennen erdoorheen. Die sluiten precies om de hals van het beest. En als ze nou geen gelijke tred hebben, dan gaat dat juk, gaat wringen. Dan breekt het degene die achterblijft de nek. Ongelijk span. Dat breekt de ander de nek. Doordat de een vooruit wil en de ander achterblijft. Maar je moet samen gelijkgezind zijn. Gedreven door Gods geest in ons. Gelijke tred houdend. Wetteloosheid heeft toch niks gemeen met gerechtigheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met het duister? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Belial, ja, u zit allemaal te kijken of dat u weet wat er staat. En ik denk, nou ben ik dan zo dom, ik weet het niet. Belial weet dus niet wat dat betekent. Dat kan je afleiden van vier verschillende dingen. Maar ik denk, en zo wijzen rabbijnen het aan, ik denk dat je het moet afleiden van nutteloosheid. Nutteloosheid. En dan is een beetje een tegenstelling van Christus natuurlijk. Het is ergens ook een beeld van de boze, hè? Of van afgoden tegenover Christus, tegenover God. Zo wordt het allemaal afgeleid. Maar de beste afleiding is van nutteloosheid. Een afgod heet ook zo feitelijk. Een afgod is een niks, is een niks. Een afgod, dat ben je meestal zelf. Jij geeft aan iets macht. Maar als je ernaar grijpt, is het niks. Als je het woord voor afgod nagaat, dan is dat als het ware te vergelijken, zo heb ik het geleerd vroeger. Dat is te vergelijken met een vijvertje, een waterspiegel. Vroeger hadden ze geen mooie spiegels. Ze hadden brons opgepoetst, maar er zaten zoveel krassen op. Maar als je echt wilde kijken, dan moest je kijken in een vijvertje, in de waterspiegel. Dan zag je jezelf. Dat is eigenlijk een afgod, dat is niks. Want als je ernaar grijpt, grijp je door de waterspiegel heen. Heb je niks in je hand. Een afgod, dat is een niks. Dat is gewoon het woord ervoor, dat is een niks. Nou, wat heeft nou Christus te maken met niksen? Met Belial, met nutteloze dingen. En een beetje accent zoeken ze soms erin, in dat Belial, van slecht. Een snoodaard. Slechterik. En zo komt men dan tot de gedachte, misschien wordt de boze wel bedoeld. Maar ik denk, elke afgod. Alles wat je goddelijke eer geeft, zonder ervoor op je knieën te leggen, maar je kan er niet buiten. Dat is een niks. Dat is een niks. Roof je geld en verziek je lichaam. Het is een niks. Wat heeft nou Christus gemeen met Belial? Hoofdbetekenis dus nutteloos. Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Ongelovige heeft geen lotdeel. Wij hebben een lotdeel. Te midden der hemelingen. Israël heeft een lotdeel. In het beloofde land straks. Wordt dadelijk door loting verdeeld. Krijgt iedereen het vruchtgebruik. Mag die op werken. En dan zal de most van de bergen druipen. Zegt Joël. Maar een ongelovige. Wat voor hebben nou gemeenschap voor een deel? Welke gemeenschappelijke grond... Slag. Of zou er staan, hoe verdraagt zich de tempel Gods met afgoden? Mijn lichaam is een tempel van God, God heeft woning gemaakt in me. De gemeente is Gods tempel. Heilige Geest woont te midden van al die kleine tempeltjes al die lichamen. Paulus spreekt één keer over een tempel Gods, dan is het het lichaam van jou, je lijf, omdat Gods geest in je woont. En twee keer spreekt hij over de gemeente in zijn totaliteit, als zijnde het licht, de tempel van God. En uiteindelijk spreekt hij dan over Gods bouwwerk, het nieuwe Jeruzalem, de tempel Gods. Wij toch zijn de tempel van de levende God. Wij hebben een God die heeft gesproken, die heeft gehandeld, die roept ons uit, die heeft ons zijn woord gegeven. Zijn woord is zelfs vlees geworden. En toen hij zelf er niet meer was, toen heeft hij ons niet achtergelaten. Maar toen heeft hij ons de trooster gegeven, de parakleet, hij die mij bijstaat. Hij die mijn innerlijke kracht is, vanmorgen, niemand is het opgevallen, kan ook niet opvallen. Maar er stond vanmorgen in de tekst, word standvastig. Houd stand, word standvastig. Door die geest diep in je, de innerlijke mens, moet standvastig worden. Niet meer heen en weer zwaaien met alle mogelijke gevoelens en zo. Hou nou toch op, God heeft het gezegd, maar daarom is het zo. Of jij het voelt, speelt helemaal geen rol. Jij bent wel belangrijk, maar wat je voelt is niet belangrijk hoor. Want gij zijt de tempel van de levende God, gelijk God gezegd heeft, tegen Israël als voorbeeld voor ons. Ik zal onder hen wonen. Nee, ik zal hen inwonen, staat er eigenlijk. En wandelen. In het Duits staat daar wandelen. In het Grieks staat er iets van ontspannen rondlopen. Maar hoe kan dat in mij? Dat kan alleen maar als die mij daardoor vernieuwt, verandert. Er zit een accentje in van veranderen, omdraaien. Ik zal hen inwonen en in hen verkeren. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Israël is zijn volk. En Israël had iets geweldigs. Ze hadden de heerlijkheid des Heren die in het heilige der heiligen aanwezig was. En Israël heeft beleefd in Ezekiel dat de heerlijkheid des Heren zich ging bewegen naar de deurposten en dat hij zich zette aan het oosten. En dat de heerlijkheid des Heren uit de tempel was. En de tempel waar de Heer Jezus binnenstapt, dat wist de Heer Jezus. Heilige der Heiligen is leeg. De heerlijkheid des Heren heeft zijn tempel verlaten. En Ezechiël mocht ook zeggen dat de heerlijkheid des Heren terug zal komen in duizendjarig rijk. Dan komt hij lijfelijk. Als de koning der koningen, de heerlijkheid Gods, de Zoon, de Messias. Dan zal hij weer rondwandelen te midden van zijn volk. Paulus gebruikt die kennis van het Oude Testament om iets op ons over te dragen, inwonende Heilige Geest. En dan hoort daarbij, ik vind dat niet zo fijn, maar dat staat er om die reden, daarom komt uit hun midden eruit, vorm geen ongelijkspan. Hou je voet terug. We staan in de wereld, we zijn niet van de wereld. Mensen met een andere leer, daar houden we ons van terug. Mensen die zich misdragen, houden we ons van terug. We huilen niet mee met de wolf in het bos. We zijn een hele aparte zaak. We zijn het lichaam van Christus met een grote liefde voor zondaren, voor alle zondaren. Daarom komt uit hun midden eruit, zondert u af, zegt de Heere, raak niets onreins aan, en ik zal u toegang verlenen, en ik zal u NB naar binnen, ik zal in u dus vader zijn, zegt de Heere de Almachtige. Jeremia 31 vers 9. herleving van Israël. Dat is het eigenlijk waar dit naar terugwijst. En wat Israël in de toekomst krijgt, dat hebben wij nu reeds. Hij verkeert in ons door Heilige Geest als een in ons wonende kracht die niet zich laat zetten op een zolderkamertje. Dan krijg je zo'n akelig gevoel, steeds voel je je akeliger en ellendiger, totdat je hem tot hoofdbewoner maakt. Heer, u heeft het alleen maar voor het zeggen in mijn leven, Heer. Heer, ik kan niet eens mijn voet bewaren van verkeerde wegen. Heer, doe het in me. Ik begeer dat u het doet, Heer. Ik begeer dat uw aanwezigheid zo geweldig blijkt, Heer, uit al mijn daden, Heer. Heer, ik wil geen verstopt kanaal zijn. Heer, help me dan alstublieft. Dat heb ik moeten bidden om van roken af te komen, maar het geeft helemaal niks als u rookt. Heb ik het helemaal niet over. Ik wil u niet krenken. Maar heb ik moeten bidden. Ik heb gegild, ik heb geschreeuwd. Ik ben 25 keer gestopt uit mezelf. Ik heb 26 keer weer opgezocht. Totdat ik uiteindelijk zag wat ik deed. Hij kon me niet gebruiken. Niet verder. Het moest, Heer. Ik kan het niet, Heer. En op een dag doet Hij het. Precies op het juiste moment. Het willen en werken is uit Hem. Heer, ga uw gang. Restloze overgave, je bent er vanaf. En je wil nooit meer, nooit meer. Of je de lucht hebt van 1 of je hebt de lucht van 10, dat verleidt niet meer. Dat is een radicale breuk. Ik zou er u mee om te heren, Heer. Ik wil niet, Heer. Ik wil een kanaal van u zijn. Geen verstopt kanaal. We gaan verder met, dat was Colossense. Colossense, hè? Of Korinthe, hè? We gaan verder met Colossense, Colossense 3 vers 16. En dat is dan het laatste, dan sluiten we af. Dan moeten we het een klein beetje weten wat inwonen betekent. Dat is niet lastig, maar dat is geweldig fijn. De inwoning is hoofdbewoner en de hoofdbewoner wordt inwoner. Heren, wat een geweldige zaak. Colossense 3, vers 16. Daar lees ik dit. En de vrede van Christus, zij de scheidsrechter in uw harten. Die maakt iets uit, wie de vrede van Christus. Zij de scheidsrechter in uw harten, waartoe gij immers in één lichaam geroepen werd. En weest dankbaar. En dan het 16e vers. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het woord van Christus, hoor, denk erom. Het woord, niet het woord van Jezus, hoor. Maar het woord van Christus, van de verheerlijkte Heer, waartoe Hij Paulus heeft geroepen. Dat geweldige evangelie met die ongelooflijke dimensies. Dat is het woord van Christus. Dat wonen rijkelijk in u, dat gaat u beheersen, dat gaat uw gedrag bepalen. Dat is inwonend. Dat is aanwezig. De klank van inwonen heeft kleven aan. Aanwezig zijn. En het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat ge in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst. Je mag alleen maar terechtwijzen als het woord van Christus rijkelijk in je woont. En als je gelovig bent, moet je je ervan onthouden, van terechtwijzingen. Maar het woord van Christus, het woord bestemd voor het uitgeroepen lichaam, wat een ander genade schenkt, omdat hij genade heeft ontvangen. Zo mag je elkander leren terechtwijzen. Niet van, meid, zit je daarmee? Oh, dan weet ik wel, dat kan je zo oplossen. Dat is niet het woord van Christus, dat is je eigen zonde, waar je een ander deelgenoot van maakt. Al die adviezen die niet uit het woord van Christus komen. Het woord van Christus is een bijbelstudie apart. Ik ben er nooit aan toegekomen. Ik ben er wel mee begonnen. Maar we kwamen toen niet verder in die bijbelstudie. Kunnen we altijd nog eens doen? Wat is het woord van Christus? Als het woord van Christus elkander leert en terechtwijst. Wat geweldig is het niet als iemand tegen je zegt, ik zit toch met een probleem met de kinderen. En je doet hem niet een pedagogisch advies aan de hand. Maar vanuit het woord van Christus, dan zou je heel iets anders zeggen. Dan zou je misschien wel zeggen, zullen we maar niet samen bidden, want ik kan het ook niet. Zullen we dan samen om wijsheid vragen, zou dat niet een geweldige terechtwijzing zijn? Dat zou kunnen. Maar we hebben altijd ons antwoord al klaar. En we weten het heel goed in het leven van een ander. Alleen ons eigen leven lijkt soms er helemaal niet naar. Dat komt omdat het woord van Christus niet in je is. Op die wijze, als het zou moeten zijn. Want dan weet je niet alles zo goed. Dan weet je, ik weet niks. Begin met ootmoed, met nederigheid. Met elkander verdragend. Niet de ander betuttelend, vreselijk, afschuwelijk. Afschuwelijk, al die ongevraagde adviezen. Hou me toch op. Hou me toch op. Zomaar ineens, weet je precies, in een levenssituatie. Je kent heel die mens niet, je weet helemaal niet zijn verleden. Je weet helemaal niet in welke staat dat hij is van geestelijke ontwikkeling. En je geeft zomaar de adviezen. Hou toch op. Je geeft ze nog eens niet gevraagd worden ook. Verschrikkelijk. Ik ben bezig met broedermoord, weet je dat? Loop God voor de voeten. Mag alleen maar een advies geven als het gevraagd wordt. En anders moet je onthouden van alle adviezen. Dat is de vrijheid waarin u in gemeente Ebenezer bent, weet u dat? Ik bemoei me nooit met u. Nooit. Als je zegt koei, dan ben ik er voor u. Altijd. En tot die tijd, ook al zie ik het. Ik weet toch niet wat God met u aan het uitwerken is. Zie, weet ik toch niet. Hij is toch uw God? Hij is toch uw Heer? Ik ben toch niet beter dan u? U bent kostbaar in zijn ogen en hij gaat zijn weg met u. Misschien gaat hij wel door duisternis met u. En zolang als je niet gilt, zal de Heer u nog dieper moeten leiden. Ik kan er niet zeggen, joh, dat is verkeerd en dat is verkeerd en zo moet je het doen. Hou me toch op. Laat God nou toch uitwerken. En dan komt, dan bewerkt hij dat je gaat gillen. En dan moet je erbij zijn. En dan kan je biddend de weg zoeken en je kan het woord eronder brengen en zeggen, kijk, het woord zegt dit. Het woord van Christus moet rijkelijk in je zijn. En anders dan ben je met eigen dingen bezig en je maakt meer kapot dan dat je goed maakt, maar je bedoelt het goed. Natuurlijk. Nou, kijk. Als nou de vrede van Christus in je is, hè, daar beginnen we eerst mee. Ja, maar ik heb nog zoveel onvrede. Nou, hou dan voorlopig je mond. Hè, mag ik dat even zo zeggen? Ik ben met onderwijs bezig, dus ik praat dan kort. Snap je? Ik bedoel niet iets verkeerds te zeggen. Maar de vrede van Christus, dat is de scheidsrechter in je harten. Die bepaalt het. Hè? En zolang als je onvrede hebt, dan zegt dus de scheidsrechter van, begin nou eerst maar bij jezelf, voordat je bij een ander begint. Geroepen in één lichaam, regerend, en dan het woord van Christus wonen rijkelijk in u, beheerst u van binnenuit, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. En zingt God in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Vol dankbaarheid in uw harten. En al wat gij doet met het woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Dat is inwoning hebben. Inwoning van Gods geest, inwoning van het woord van Christus, waarmee we elkaar kunnen bijstaan enzovoort.